Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Dominee Timmerman uit Breukelen gaat vanmorgen voor. Welkom. Mijn naam is Gerrit den Beste. Ik ben vandaag ouderling van dienst. En samen met de voorganger sta ik na afloop hiervoor in de kerk om vragen over de gemeente of naar aanleiding van deze dienst te beantwoorden. Organist is vanmorgen Erwin Vijfwinkel. En er is ook muzikale medewerking van het combo. De collecte is voor de zending. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. En ook tienergroep 1 is bezig hierboven op de verdieping achter de preekstoel. Dus mocht er iemand zijn die in die leeftijd zit, dus dat betekent tienergroep 1, groepen 7 en 8 van de basisschool, dan kan zich daar nog bij aansluiten. Dan het volgende. We willen twee nieuwe gemeenteleden aan u voorstellen. Dat zijn Jan en Ali Schelen. Dat zijn de ouders van Peter en Arjan. En ze zijn recent in Eindhoven komen wonen en willen zich aansluiten bij onze gemeente. Ze komen over met attestatie van de NGK in Deventer. En ze willen nu even gaan staan. Hartelijk welkom. En we hopen dat jullie een goede tijd hier in ons midden tegemoet gaan en je snel thuis zullen voelen. Dan heb ik gezien dat vanmorgen ook Nelis en Bianca van den Berg met hun kinderen weer in deze gemeente aanwezig zijn. Dus ook voor jullie hartelijk welkom terug in deze gemeente. De kerkraad is blij en dankbaar u te kunnen mededelen dat er voor bijna alle vacatures in de kerkraad kandidaten beschikbaar zijn. De kerkraad stelt u de volgende kandidaat ambtsdragers voor. Broeder Harry Lakenveld voor de vacature van de voorzitter van de kerkraad. Broeder Rienk van Eersel voor de vacature diaken. Voor ouderling de broeders Kees Geersen, Henk Bijl, Hans Zuur en de zusters Geri Verboom en Annette Pelgrim. Annette gaat als pastorale ouderling in een wijkteam functioneren. Zuster Francine Wattel en broeder Piet-Jan Haasnoot zullen samen één vacature als wijkouderling invullen. Francine zal het bestuurlijke aspect voor rekening nemen en Piet-Jan de pastorale zorg in het wijkteam. Alleen de vacature voor een extra moderamum lid is nog niet ingevuld. Dus ik denk dat het wel heel dankbaar is, een heel moment is om er erg dankbaar voor te zijn dat we zoveel kandidaten hebben kunnen vinden. En dat zoveel mensen zich beschikbaar hebben gesteld vooral. Als u informatie heeft waaruit zou blijken dat een van de genoemde kandidaten om principiële redenen niet geschikt is voor deze functie, wilt u dat dan de kerkraad alsnog melden. Zondag 1 juli na de ochtenddienst zullen er verkiezingen worden gehouden. Dit zal gaan in de vorm van een ja-nee-verkiezing. Kunt u niet bij de stemming aanwezig zijn, dan kunt u dit ook schriftelijk doen door uw ja-nee-stem per genoemde kandidaat in een gesloten envelop voor of tijdens de stemming in te leveren. Deze envelop moet aan de buitenkant van uw naam en handtekening zijn voorzien. Dan wordt u tenslotte nog verzocht om na deze dienst opnieuw even plaats te nemen. We hadden al een heleboel mededelingen nu, maar straks na de dienst is er ook nog een extra afkondiging van de kerkraad die extra zeer bijzonder en zeer belangrijk is, dus u daar even graag voor gaat zitten. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. We zingen nu Psalm 62 vers 4. Na een moment van stilte, votum en groet zingen we Psalm 62 vers 5. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
hebben net onszelf toegezongen. Wees stil. Laten we nu een moment nemen om stil te worden voor God. We belijden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Ik heb begrepen dat de kinderen van Bijbelgroep 1 en 2 ons al gaan verlaten. Jullie een hele fijne Bijbelklas hierboven. En we zien jullie straks terug. Wij gaan hier een liedblok zingen. En voor de mensen thuis noem ik nog even de nummers uit de liedbundel. Nummer 1, 136 en 56. Gezongen dat God ons heeft vrijgekocht. We zijn vrije mensen door het bloed van Jezus Christus. Maar als vrije mensen zijn we ook geroepen om voor God te leven. En daarom willen we op dit moment in de dienst gaan luisteren naar Gods richtlijnen voor ons leven. En ik wil dat vanochtend doen met behulp van een soort vertaalslag van de 10 geboden voor ons leven nu. Nadat ik dat voorgelezen heb, gaan we zingen het lied Hoor Israël de Heere. Dat is uitzingend gezegend. En de tekst en melodie worden op de beamer geprojecteerd. Bij het eerste gebod. Welke andere zaken of relaties of doelen in mijn leven zijn belangrijker of nemen mij meer in beslag dan God zelf? Bij het tweede gebod over geen afgodsbeelden. Ken ik God zo en aanbid ik hem zoals hij zich bekend maakt in de Bijbel, of pas ik mijn beeld van God aan zoals ik hem wil hebben? Over eerbied voor de naam van God. Als ik zeg christen te zijn en de naam van Jezus draag, leef ik daar dan ook naar, of ben ik schijnheilig geweest? Over de Sabbat. Geef ik God werkelijk mijn leven of alleen de restjes van mijn tijd? Eerbied. Heb ik echt mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik kan geven? Niet doodslaan. Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, aan bitterheid, aan wrok? Heb ik slecht van mensen gedacht? Zevende gebod. Ben ik intiem geweest met iemand anders? Die niet mijn eigen partner is, of heb ik mijn gedachten toegestaan om zich te verlustigen in verlangens van intimiteit met iemand anders dan mijn partner? Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of goederen ontnomen die niet van mij zijn? Geen vals getuigenis. Ben ik integer geweest de afgelopen week? Heb ik mijn beloften gehouden? Heb ik eerlijk gesproken? Niet begeren. Ben ik in staat geweest God te danken voor heel mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid, wijsheid en hulp? We zingen nu lied 9. Hoor Israël de Heere. Laten we samen gaan bidden en ik wil jullie graag voorgaan in gebed. Dank u wel, Heere God, onze machtige Vader in de hemel. Groot en machtig bent u. En dat hebben we u al toegezongen. En we willen het ook zeggen en belijden. U bent groot en machtig. U bent vol liefde. Wij danken u. We danken u voor het zonlicht in deze dag. We danken u dat we naar de kerk konden gaan. Dat u ons het leven geeft. En ja, ook het geloof en het verlangen om hier bij u te zijn. We willen u vragen, Heer. Wilt u geven dat we door deze dienst u beter mogen leren kennen? Wilt u, Heer, zichzelf aan ons bekendmaken? Door de woorden die we horen, door de liederen die we voor elkaar zingen en voor u. Door de ontmoeting met elkaar, door het gebed. Heer, wij hebben ons voorbereid op deze dienst. We weten dat we echt afhankelijk zijn van u en van uw Heilige Geest. Ja, kom Heer en wees in ons midden. Mogen we u beter leren kennen en wilt u ook de ontmoeting met elkaar zegenen. Dat we elkaar wat beter mogen leren kennen in deze dienst. En zo samen naar u mogen toegroeien. We bidden om uw zegen, Heer, voor de kinderen en de jongeren. We bidden om uw zegen en uw nabijheid voor mensen die deze dienst op een andere manier meemaken, nu of later. Dat ook zij mogen weten, Heer, dat ze er echt bij horen, bij u en bij onze gemeenschap. We bidden voor heel uw kerk. Ook voor christenen die worden vervolgd, die niet in vrijheid kunnen samenkomen. Die worden gediscrimineerd of erger. Heer, geef dat ze het volhouden. Geef dat ook zij vrijheid mogen krijgen. Geef dat degenen die hen vervolgen tot bekering mogen komen. Ja, Heer, we verwachten het van u. Want het koningschap is van u. En de kracht komt niet van ons, maar van u is de kracht. En de eer en de glorie is niet voor ons, maar u zij de heerlijkheid. Tot een eeuwigheid. Amen. Ik weet niet of iemand van u het nog weet, maar in oktober was ik hier een keer en toen heb ik gepreekt over 2 Koningen 22. En ik wil nu preken over 2 Koningen 23. En als u nou denkt, ik weet echt niet meer waar het over ging, daar zal ik straks nog wel iets over zeggen. We gaan dus nu eerst lezen, en dat zal Hans van de Veen voor ons doen. 2 Koningen 23, twee gedeeltes eruit.
De koning ontbood de oudsten van Juda en Jeruzalem. Met alle inwoners van Juda en Jeruzalem, de priesters en de profeten, kortom de hele bevolking, van hoog tot laag begaf hij zich naar de tempel van de Heer. En daar las hij hun de hele tekst voor van het verbondsboek dat in de tempel was gevonden. Staande op het podium bekrachtigde hij ten overstaan van de Heer het verbond. Hij zwoer dat hij de Heer zou volgen en zich geheel en al zou houden aan zijn geboden, voorschriften en bepalingen, om zo het verbond dat in deze boekrol was vastgelegd met hart en ziel na te leven. En heel het volk sloot zich hierbij aan. Vervolgens beval de koning dat de hoge priester Chilkia met zijn plaatsvervangers en de priesters die aan het hoofd van de tempelwacht stonden, alle voorwerpen uit de tempel van de Heer moesten halen die voor Baal, Ashera en de hemellichamen waren gemaakt. Deze voorwerpen verbrandde hij buiten de stad, op het braakliggende terrein bij de Kidron, en de as liet hij naar Bethel afvoeren. Hij ontsloeg de afgodspriesters, die door de koningen van Juda waren aangesteld om offers te ontsteken op de offerplaatsen in de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem, en stuurde de priesters weg die offers ontstaken voor Baal en voor de zon, de maan en de sterren, voor alle hemellichamen. Hij liet de Asherah-palen uit de tempel van de Heer verwijderen en buiten de stad brengen, naar de bedding van de Kidron. Daar werd hij verbrand en de resten werden verpulverd en over de begraafplaats van het gewone volk uitgestrooid. Hij liet de vertrekken afbreken waar mannen tempelprostitutie bedreven en waar vrouwen kleren weefden voor Asherah. Alle priesters uit de steden van Juda liet hij naar Jeruzalem komen. In het hele land, van Geba tot Beersheba, liet hij de offerplaatsen ontwijden waar de priesters offers ontstoken hadden. Ook de offerplaatsen links van de stadspoort, bij de ingang van de poort van de stadscommandant Jozua, haalde hij neer. De priesters van de offerplaatsen mochten het altaar van de Heer in Jeruzalem niet betreden. Wel mochten ze samen met hun ambtgenoten van het ongedezemde brood eten. Verder liet Jozua de offerplaats Tovet in het Hinnomdal ontwijden, zodat niemand er meer zijn zoon of dochter als offer voor Moloch kon verbranden. Hij liet de paarden weghalen die de koningen van Juda ter ere van de zon hadden opgesteld vanaf de ingang van het tempelterrein tot aan het vertrek van de enig Netamelech, en de zonnewagens liet hij verbranden. Hij liet de altaren afbreken die de koningen van Juda op het dak van het bovenvertrek van Agas hadden geplaatst, en ook de altaren die Manasse op de beide voorhoven van de tempel had laten maken. Het puin liet hij zo snel mogelijk afvoeren en in de bedding van de Kidron storten. De offerplaatsen buiten de stad ten zuiden van de berg van het verderf, die koning Salomo van Israël had laten oprichten voor Astarte, de gruwelijke godin van de Sidoniërs, Chemos, de gruwelijke god van Moab, en Milcom, de weerzingwekkende god van Ammon, werden door de koning ontwijd. Hij sloeg de gewijde stenen aan stukken, hakte de Asherah-palen om en liet de gaten opvullen met beenderen van mensen. Ik ga verder naar vers 24. Ook zuiverde Jozua het land van geestenbezweerders, waarzeggers, huisgoden, afgoden, kortom van alle verfoeilijke praktijken die in Juda en Jeruzalem voorkwamen. Zo kwam hij na wat beschreven stond in het wetboek dat de priester Chilkia in de tempel van de Heer gevonden had.
Bedankt. Nog één. Ja, ik zat al te kijken. Voor mij had ik nog één vers.
Okay. Heb ik wel eens eerder gehad. Maar ik weet niet meer of dat in oktober was of een andere keer. Met hart en ziel en met inzet van al zijn krachten trachtte hij de wetten van Mozes strikt na te leven en terug te keren tot de Heer, zoals geen van zijn voorgangers of opvolgers ooit gedaan heeft.
Dingen straks als antwoordlied na de preek, Psalm 135, vers 8, 9 en 10. Dus na de verkondiging, Psalm 135, vers 8, 9 en 10. Gemeente van de Heer Jezus, broeders en zusters, jongeren, ouderen. Deze preek die is ontstaan ergens vorig najaar. En toen was ik bezig met een serie over de geschiedenis van koning Jozia, waarover we nu ook dat best wel heftige hoofdstuk hebben gelezen. En ergens in die periode dat ik met dit gedeelte bezig was, hoorde ik op een ochtend op de radio een overlijdensbericht. Het was het bericht van het overlijden van Steve Jobs. En voor degenen die denken, oh ja, wie was dat ook alweer? Steve Jobs, dat was de man die het merk Apple, u weet wel van die mooie computers, de Mac, de iPad, die dat merk tot grote hoogte heeft gebracht. Steve Jobs. Iemand die bekend stond om zijn hang naar perfectie. maar steeds iets nieuws. Steeds iets beters. Iemand is vorig najaar overleden. En nou ja, als iemand die toch ook wel een beetje geïnteresseerd is in die wereld van gadgets en elektronica, bleef mijn aandacht hangen bij dat bericht en viel me ook iets op wat er vervolgens werd gezegd. Er werd bijverteld dat toen Steve Jobs was overleden, al heel snel er een soort monument voor hem werd ingericht bij het hoofdkantoor van Apple. Met een afbeelding van Jobs. En dat dan medewerkers van het bedrijf en later ook fans er naartoe gingen en door de knieën gingen. Ze knielden voor de beeldenis van dit icoon, Steve Jobs. Ik heb het later nog op het web opgezocht en er zijn ook afbeeldingen van. En dat bleef de hele dag eigenlijk in mijn hoofd spoken. Misschien ook wel omdat ik kort daarvoor een preek had gehoord van mijn collega over afgoden. En ik dacht van, hè, dat komt wel heel dichtbij zo. Dat mensen door de knieën gaan voor de afbeelding van een ander. Dat weet ik wel. Ieder heeft op zijn eigen manier gaat om met zijn verdriet. En u hoort mij ook echt niet zeggen dat nou afgodendienaars zijn geweest. En toch, het maakt wel indruk op me. Om hier eerlijk te zijn was het eerste wat ik dacht, gelukkig dat ik dat niet doe. Dat ik geen iPad heb bijvoorbeeld. Ik dacht ook meteen aan mijn collega die en een MacBook en een iPad en een iPhone heeft. En ik zag hem in gedachten al door de knieën gaan. Niet mijn collega in Breukelen trouwens, voor alle duidelijkheid. Maar al snel kwam die gedachte als een boemerang op mij terug. Want ook ik vind die wereld van elektronica machtig interessant. En ook ik breng heel veel tijd door op het web, al surfen naar de nieuwste gadgets en de nieuwste apparaten en nadenkend over mijn volgende grote aanschaf. En toen vroeg ik mezelf af, hoe belangrijk is dat nou eigenlijk voor mij? Die hang naar steeds iets nieuws, naar dure spullen. Welke plek neemt dat in mijn leven? Naar aanleiding van dat overlijdensbericht bedacht ik me, misschien komen afgoden wel dichterbij dan we denken. Ja, want als je dat hoofdstuk leest, aan je 2 Koningen 23, dan voel ik op het eerste gezicht afstand. Als je de hele santekraam van afgoden hoort, Baal, Asherah, de zon, de maan en de sterren en nou, zo nog heel wat, dan voel ik afstand. Dezelfde afstand die je kunt hebben als je in een oudheidkundig museum loopt en je ziet de afgodsbeelden van voorbije culturen en je denkt, ik snap echt niet waarom mensen nou gingen knielen voor een stier of zo. Bevreemding. Zoals misschien over 200 jaar mensen denken, ik snap echt niet wat ze nou in zo'n aluminium doosje met een appel zagen. Bevreemding. En toch, het staat, die dingen staan allemaal voor verlangens die heel menselijk zijn. En nog steeds heel herkenbaar zijn. In de tijd van koning Josia, over wie we gelezen hebben, stond de verering van de Baal en de Asherah centraal. Baal, de god van welvaart, de god van kracht, de god die ervoor moest zorgen dat je een goede oogst zou halen, gezond zou blijven. Welvaart, gezondheid. Ik denk als we mensen vragen, wat is nou het belangrijkste in je leven, dan zijn dat toch wel dingen die hoog scoren. Asherah, de godin van de vruchtbaarheid, van de liefde, seksualiteit. Ook dat zou hoog scoren in een lijstje met dingen die belangrijk zijn voor ons vandaag. Afgoden staan voor dingen in ons leven die belangrijk voor ons zijn. En die ook heel goed zijn. God geeft ons gezondheid en welvaart en seksualiteit en noem maar op. Alleen het wordt een afgod zodra het geïsoleerd raakt van God. En je voor dat stukje van je leven niet meer op God vertrouwt of alleen op God vertrouwt, maar op iets anders. De Heer had gezegd tegen Israël, voor al die dingen in jullie leven, vertrouw op mij. Want ik zorg voor jullie en vertrouw dan ook alleen op mij. Vertrouwen wij alleen op God voor al die dingen in ons leven? Wij met onze enorme welvaart, met decennia van dat het altijd maar beter ging en meer werd. En dan nu, die crisis, een huizenmarkt die instort. Vertrouwen we echt op God? En alleen op God? Wat doet het met ons als het minder wordt en als het misschien nog minder wordt? Waar ligt ons diepste vertrouwen? Ik vind het altijd wel een beetje lastig, het onderwerp afgoden. Want wanneer wordt nou iets een afgod voor ons? Verlangen naar gezondheid is toch goed? En je mag toch ook verlangen naar mooie spullen? Dat mag je toch ook zien als een gave van God? Elektronica van mijn part ook. Wanneer wordt het een afgod? Want in onze tijd, met ons rationalisme, maken we echt geen beelden waarvoor we knielen. Ja, we hebben wel onze iconen. Mensen zoals Jobs, of de gefotoshopte fotomodellen, de godinnen van uiterlijk. Of die glimmende kastjes. Iconen, maar afgoden, dat zijn het toch niet echt? Een afgod is iets waardoor God niet meer in het centrum staat. Of niet meer alleen in het centrum staat van ons leven. En dan heb je het over het niveau van je hart. Je hart in de Bijbelse taal, waar je diepste beslissingen vallen. Waar de keuzes vallen in je leven, waar je diepste toewijding ligt. En op dat niveau steekt Josia ook in. Josia in het hoofdstuk hiervoor heeft hij tijdens een verbouwing van de tempel een boekrol gevonden. Waarschijnlijk was het het boek Deuteronomium. Josia die opgroeide in een tijd dat afgoden normaal waren. Het was de lucht die je inademde. Josia werd koning, staat in het vorige hoofdstuk, op 8-jarige leeftijd. En het grootste deel van zijn leven had hij de regering van zijn opa Manasse meegemaakt. Manasse, de meest goddeloze koning van Israël ooit. Ever. Manasse die op grote schaal de afgoden binnen had gehaald. Als Josia een stukje ging wandelen met zijn vader, dan zag hij op elke belangrijke plaats een afgodsbeeld. En in de tempel waar hij opgroeide en zijn eerste indrukken van God kreeg, daar was ook het afgodsbeeld van Baal. En er waren priesters bezig met het vereren van de zon. Voor hem was het normaal dat je meerdere afgoden kende en meerdere prioriteiten naast elkaar had in je leven. Maar deze Josia hervindt het woord van God. Het wordt in zijn leven als het ware op een presenteerblaadje aangedragen. En wat heeft hij geleerd in de wet van God? In het boek Deuteronomium, dat waarschijnlijk gevonden werd in de tempel, gaat het over wetten en regels. Maar dieper nog om het niveau van ons hart. Een refrein in het boek Deuteronomium is dat God via Mozes tegen mensen zegt: ik wil dat jullie mij dienen met hart en ziel. Ik wil dat jullie toewijding aan mij dieper gaat dan alleen maar leven volgens de regels. Ik wil dat jullie mij dienen met hart en ziel. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 10, kort nadat beschreven staat dat Israël gezondigd had met het gouden kalf, afgodsbeeld. Dan maakt God zich bekend via Mozes en zegt: ik hou van jullie. Ik hou echt van jullie. Het zit bij God op het niveau van het hart. Maar heb mij dan ook lief met hart en ziel. Wees mij toegewijd. God wil toewijding, ook van ons, in liefde, op het diepste niveau van ons leven. En een afgod is alles dat echt in de weg gaat zitten. Het kan van alles zijn. Misschien is het wel mijn werk waardoor ik te druk ben. Misschien is het wel een positie, macht. Misschien is het wel bezit voor een ander. Al die dingen. Het kan van alles zijn. En misschien zijn er in ons ingewikkelde leven ook wel grijstinten. In onze ingewikkelde samenleving waar we inderdaad geen afgodsbeelden hebben letterlijk. En in ons ingewikkelde hart. Misschien zijn er grijstinten. Misschien noemen we het dan geen afgod, maar zijn het belemmeringen om God met hart en ziel te dienen. En daar wijst het woord van God op ons op. Wat is dat? Ik vond bij Tim Keller, een Amerikaanse predikant, een rijtje met vragen die ons kunnen helpen om afgoden of misschien het begin van een afgod op het spoor te komen. Misschien heeft u er iets aan. Als eerste vraag stelt hij, waar droom je over? Waar fantaseer je over? Als we gewoon even niks anders te doen hebben, wat is dan ons diepste verlangen? Een andere vraag zou zijn, waar geven we makkelijk geld aan uit? Geef ik makkelijk geld uit voor een ander of doet dat heel erg pijn? Geef ik heel makkelijk geld uit aan mooie spullen? Zou dat misschien het begin zijn van een afgod? Een derde vraag is, wat roept onze diepste emoties op? Onze diepste boosheid als het niet lukt? Of onze diepste blijdschap als het wel goed gaat? Is dat God? Of zijn dat eigenlijk toch andere dingen? Afgoden. Ze zijn misschien wel dichterbij dan we denken. Maar hoe komen we er vanaf? In de geschiedenis van Josia zie je verschillende dingen. Maar het eerste en het belangrijkste is toch wel dat het woord van God erbij komt. Dat God zelf naar ons toe komt met zijn woorden. Zoals in de geschiedenis van Josia opeens daar de boekrol was. Onaangekondigd, gezocht. En toch klonk opeens het woord van God. Zo laat God ook zijn woorden in ons leven klinken. Soms bevestigend en diep vertroostend. Maar soms brengt het onrust. Doet het pijn. En als ik dat zo zeg, en toen ik er thuis over nadacht, vroeg ik me af, wanneer gebeurt dat nou eigenlijk in mijn leven? Dat ik echt onrustig word door het woord. Dat het pijn doet. Misschien kunnen we ook die stem van het woord van God wel uitzetten in het leven. In ons leven. Maar Josia deed dat niet. Hij liet die onrust toe van het woord van God. En dat bracht hem in beweging. Het eerste wat hij doet is dat hij de toewijding aan God vernieuwt. Dat hebben we gelezen in het begin van 2 Koningen 23. Voordat we dat hele verhaal krijgen van al die afgoden die hij gaat opruimen. Hij vernieuwt het verbond met God. Verbondsvernieuwing. Hij roept het volk bij elkaar en zegt, hier zijn we. En wat jullie gaan doen, dat is jullie zaak. Maar ik ga jullie voor in een vernieuwde toewijding aan God. Wij zijn van God. God heeft ons lief gehad. Weet je nog, Deuteronomium. En ik ga God weer dienen met hart en ziel. En doen jullie mee. En heel het volk gaat met hem mee. Verbondsvernieuwing. Dat zie je vaker in de geschiedenis van Israël. Dat op momenten Israël opnieuw naar God toe gaat. In de dagen van Jozua was dat zo. Later in de dagen van Nehemia ook. Dat het volk opnieuw God gaat dienen. Zo kan het ook in ons leven nodig zijn, samen of persoonlijk, dat we God weer met nieuwe toewijding dienen. Ik heb deze preek oorspronkelijk gehouden bij de viering van het avondmaal. Het is zo'n moment dat we als gemeente samen zeggen, hier zijn we, Heer. We vieren de maaltijd van uw verbond en we willen met hart en ziel voor u leven. Ik ken ook verhalen van mensen die in hun eigen persoonlijke leven zo'n moment hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld door weer opnieuw tijd te nemen voor God. Weer stil te worden voor zijn woord. Een tijd te nemen voor gebed Als het een tijd lang in het slop is geraakt. Heer, hier ben ik weer. Vernieuw je verbond met God. En vanaf dat moment, de vernieuwing van het verbond bij Josia, gebeurt er ook wat. Gebeurt er heel wat. Josia wordt ons gepresenteerd als een koning die gehoorzaam is. Die het verbond naleeft, want dat hoort er ook bij. Gehoorzaamheid. We lezen in 2 Koningen 23 over een bekering die totaal is. En radicaal. Ik ga niet al die dingen die hier beschreven staan helemaal uitwerken. Ik wil twee dingen naar voren halen. Het eerste is dat koning Josia in zijn strijd tegen de afgoden het totaal aanpakt. Hij was koning over Jeruzalem en Juda. Maar hij gaat zelfs met zijn hervormingspoging de grenzen over naar het Noordrijk. Hij gaat ook in Israël en het tienstammenrijk de afgoden verwijderen. Hij is radicaal in zijn toewijding aan God. En gaat verder dan het minimum. En hij is radicaal daarin dat hij echt duidelijk laat zien aan zijn volk dat deze afgoden niet de weg naar God zijn. Misschien is het u wel opgevallen dat ergens in dat verhaal dan staat dat de afgoden worden verpulverd en ze worden dan in contact gebracht met de beenderen van mensen. Wat luguber detail. En volgens mij betekent dat de koning duidelijk wil maken. Deze afgoden zijn echt niet de weg naar het leven. Maar ze brengen ons alleen maar bij de dood. En daarom horen die afgoden daar thuis. En niet in de tempel. Dit is geen weg naar het leven. Weg ermee. Door zo een voorbeeld te geven van bekering, leren wij ook wat nodig is in ons leven. Als wij merken dat er in ons leven dingen zijn die echt het contact, de toewijding aan God in de weg staan. Het kan ook voor ons nodig zijn om echt te doen wat Josia deed. Als er een afgod is, dan is er maar één weg. Weg ermee. Dit is niet de weg naar het leven. Breek ermee. Dan zou ik hier de preek kunnen stoppen. Met de constatering. Er zijn afgoden. Ze komen misschien wel dichterbij dan je denkt. Dan je lief is. En als er eentje zit. Of als je het begin ervan ziet. Breek ermee. En toch denk ik niet dat ik hier moet stoppen. Alleen al omdat ik van mezelf weet dat ik het zo slecht kan. Omdat ik van mezelf weet dat mij zo slecht lukt om God echt met hart en ziel toegewijd te dienen. Toen ik erover nadacht in de preekvoorbereiding, toen viel mijn oog op een afbeelding van Christus, die ik ergens op mijn kamer heb staan. Christus aan het kruis. En toen schoot me de teksten binnen, uit Colossense geloof ik, dat hij het ware beeld van God is. Tegenover de afgoden hebben we Christus nodig. Het ware beeld van God. Hij laat ons zien wat echt leven is. Mijn hart wordt niet vervuld ten diepste door de glimmende iconen van onze maatschappij. Wat glittert en glimt en mooi eruit ziet. Mijn hart wordt alleen vol en vrij door deze mens, Gods Zoon. Jezus Christus, deze gebroken man, hij is het echte beeld van God. Hij brengt mij echt leven. En daarom wil ik graag deze preek afsluiten met Jezus. Laten we ons leven bevrijden door Jezus. Laat je door hem bevrijden van de goden en godjes die er gewoon zijn in onze tijd en in ons hart. En laat zijn liefde ons leiden en vullen om God te dienen met hart en ziel. En hoe doe je dat dan? Wat kun je daar maar mee de komende week? Nou, ik zou zeggen, als iets in dit woord van God bij ons onrust wakker roept. Als we denken, zou dat over mij gaan? Dat van die afgoden? Laten we het dan in gebed bij God brengen. Heer, is dat zo? Zit er bij mij iets in de weg om u met hart en ziel te dienen? Laat dan zeggen, Heer, ik wil u met hart en ziel dienen. En kom mij te hulp. Jezus, bevrijd mij. Geest, leid mij om u te dienen met hart en ziel. Amen. Zien wat wel zal ons nu voorgaan in de voorbeden.
Er zijn geen hele speciale punten bij mij binnengekomen, waar ik zelf wel aan dacht dat er, ja, hoop ik, een heleboel mensen geslaagd zijn deze week voor hun eindexamen. Ik weet niet wie, misschien zijn er ook mensen gezakt, dat weet ik ook niet precies, maar ik zal in ieder geval danken en bidden daarvoor. We zullen bidden. Lieve Vader in de hemel, we willen bij u komen om te danken en te bidden. Heer, wij danken u voor deze dienst. Dank u wel dat we weer bij elkaar mochten zijn. Voor ons is het heel normaal dat we dit elke week kunnen doen. Dit beseffen we misschien niet altijd, Heer, hoe bijzonder het is. Wilt u ons helpen om u daarvoor de eer te geven en om blij te zijn met wat we van u krijgen? We willen u ook vragen of u wilt zorgen voor mensen die dat niet ervaren, die dat niet hebben. In landen die leven waar het niet kan, waar die vrijheid niet is. Wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. Helpt u hen om tegen alle verdrukking en vervolging stand te houden. En wilt u hen vasthouden. Heer, wilt u zijn met mensen uit onze gemeente. Willen u iedereen aan u opdragen. U kent ons allemaal en u weet hoe we zijn. Wilt u zorgen voor mensen die ziek zijn. Heer, sommige mensen hebben al lang te kampen met ziekte. Wilt u geduld geven en uitzicht op herstel. En als dat er niet is, wilt u mensen dan helpen om met ziekte, met pijn en achteruitgang om te gaan. Helpt u mensen om op u te vertrouwen. Wilt u hen echt laten merken en ervaren dat u erbij bent en dat u voor hen zorgt. Heer, wilt u bij ons zijn in onze contact met u. We ervaren dat soms van heel dichtbij en soms ook helemaal niet. Heer, wilt u ons helpen om ons toe te wijden aan u en om ook, zoals we net hoorden, na te denken over wat ons van u afhoudt. Wilt u ons helpen om na te denken over wat voor ons persoonlijk een afgod is. Welke dingen ons zo bezighouden dat ze ons in de weg staan om u te dienen. Wilt u ons ook helpen om elkaar daarbij te helpen, om ons open te stellen voor elkaar. Zodat we dat niet alleen hoeven te doen. En dank u wel dat u ons dan ook aan elkaar geeft als gemeente. We willen ook de oudere mensen in de gemeente aan u opdragen. Heer, wilt u bij hen zijn als ze merken dat het ouder worden niet altijd makkelijk is. Helpt u hen als er eenzaamheid is. Als mensen om je heen wegvallen en als beperkingen toenemen. Dank u wel dat we vaak ook kunnen zien dat ouder worden veel goeds met zich meebrengt. En dat u ook dan nog veel geeft om van te genieten. Dank u wel voor de goede gezondheidszorg die er is in ons land. Dank u voor alle nieuwe ontwikkelingen op medisch gebied. Die ervoor zorgen dat er zo vaak herstel en genezing mogelijk is. Heer, tegelijkertijd beseffen we ook dat al die mogelijkheden er ook voor zorgen dat we keuzes moeten maken. Zowel op het niveau van de overheid als individueel. Dat is vaak niet eenvoudig. Wilt u ons daarbij helpen en wijsheid geven? Heer, deze week zijn de uitslagen van de eindexamens bekend geworden. Dank u wel voor alle jongeren die geslaagd zijn. Dank u wel dat u uw inspanningen hebt gezegend. Wilt u hen verder helpen als ze na de vakantie gaan werken of verder gaan studeren? Zegent u hen in hun persoonlijke ontwikkeling. Wilt u ook zorgen voor degenen die niet geslaagd zijn of nog niet geslaagd zijn, misschien nog herexamen moeten doen? Helpt u hen om te gaan met de teleurstelling en wilt u ook hen verder helpen? Heer, willen ook het beroepingswerk aan u opdragen in deze gemeente. Wilt u ons daarbij helpen, de beroepingscommissie, maar ons ook allemaal en de kerkenraad om in onze zoektocht naar een nieuwe dominee. Wilt u ook de contacten zegenen die we met dominee Timmerman hebben op dat gebied. En wilt u hem en onze gemeente de weg wijzen. En ook goede afwegingen helpen te maken. Heer, wij danken u voor wie u bent. Bovenal danken we voor uw zoon. Dank u dat u hem aan ons hebt gegeven. Zodat we in vrijheid mogen leven. Helpt u ons om dat ook echt te doen. Leven in het besef dat voor onze zonde is betaald. Dat we dat niet meer als een last hoeven mee te slepen. Helpt u ons om dankbaar te zijn en om ons leven in te richten zoals u dat wilt. En wilt u ons geven dat we door ons leven, door onze houding en ons gedrag, ook aan anderen kunnen laten zien wie u bent. Dit vragen wij u alleen uit genade, om Jezus wil. Amen.
We mogen nu onze gaven geven voor de zending. En daarna komen de kinderen terug. En aansluitend zingen we een liedblok. Ik zal voor de mensen thuis alvast de nummers van de liederen noemen. Dus uit de eigen bundel 103, 106 en 65.
Kom er maar even bij. Ben je alleen? Nee, toch? Hallo allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Volgens mij zijn jullie heel hard aan het werk geweest. Willen jullie even laten zien wat jullie gemaakt hebben? Oeh. En wat is dat? Ik zie hier, wat heb jij gemaakt?
Weet je niet. Oké, dan ga ik het even aan iemand anders.
Wie wil vertellen wat jullie gemaakt hebben? Wat zijn die doosjes of wat zijn het? Wil jij dat vertellen? Wel vertellen.
Zal ik het vertellen?
Graag.
We hebben het gehad over het verhaal van Paulus in Athene. Dus we hebben een soort landschapje gemaakt van Athene. Met alle tempels van Athene erop. En de mensen die daar wonen. En Paulus die staat daarvoor om te vertellen van de Heere God.
Nou, prachtig. Ik had eigenlijk gedacht dat het over Vaderdag zou gaan, maar dit is ook wel een heel mooi verhaal. Nou, dan mogen jullie gaan zitten op jullie plek.
loven en prijzen van God, van Jezus, dat is vertellen wat Hij voor ons gedaan heeft. Zijn grote liefde en zijn werk voor ons benoemen en het zeggen. Dat gaan we nu ook doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Geloofsbelijden is ook God prijzen om wie Hij is. Laten we met het oog daarop nu samen ons geloof belijden en in ons hart de volgende woorden meespreken. En vervolgens zingen we als slotzang gezang 257. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Ieder onze weg gaan in de vrede van God. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede.
Fijn dat u nog even wilt blijven. Een soort nablijven is dat dan, hè? Ik heb de laatste jaren hier vaker gestaan en u kent mij waarschijnlijk als de man die altijd zorgen moet delen. Nou, tijdens de preek dacht ik er zo aan van, ik moet toch ook wel oppassen en als gemeente ook dat de zorgen die wij soms hebben met elkaar ook niet een beetje ons afgodje gaan worden. En vandaag sta ik voor u om ook zegeningen te tellen. En het zijn de zegeningen die we hebben dat de vacatures in de kerkraad bijna vervuld zijn. Ik kan u wel zeggen, dat was een geweldige blijdschap voor ons. Dat we een predikant vanochtend gehoord hebben waarvan de beroepingscommissie gezegd heeft van gemeente, laat ons weten wat u ervan vindt. En daar wil ik u nog eens aan herinneren. En er is nog een derde punt en de kerkraad heeft daar de week daarvoor over vergaderd. En dat gaat over onze huisvesting. En de tijd is rijp om daar nu wat over te gaan zeggen. En dat zal Johan Dirksen als voorzitter van de commissie van beheer op zich nemen. Johan, aan jou het woord.
Staanbaar?
Ja.
Ja, u moet even nablijven. Dat betekende vroeger op school meestal niet zoveel goeds. Maar ik kan u verzekeren, dat is nu niet het geval. Ik wil graag met u spreken over onze huisvesting. En zoals u al kunt zien aan de slides, heb ik als ondertitel nieuwe kansen daarbij gezet. Want daar gaat het vanmorgen over. Maar eerst wil ik graag eventjes terug in de tijd. Volgende slide graag. Wij hebben een aantal jaren geleden met elkaar samen vastgesteld dat onze kerk eigenlijk aan de kleine kant is. En er zijn diverse groepen bezig geweest om te kijken naar andere mogelijkheden. Maar ik wil toch nog even terug naar dat programma van Eisen, zoals het toen heette. Waarom wilden we het eigenlijk? Ik heb dat met eigen woorden even op de slides hier gezet. Punt 1, we willen graag meer zitplaatsen, zodat we kunnen groeien. En zodat ook bij speciale gelegenheden niet mensen boven in een zaaltje voor een videoscherm moeten zitten, maar bij de dienst betrokken kunnen zijn. We willen ook graag meer zaalruimte. Veel mensen zien dat niet, maar er wordt elke keer als hier dienst is heen en weer getransporteerd met kinderen. Met name de jonge ouders, die worden daarmee geconfronteerd. Is toch iets wat niet echt positief is. We zouden ook graag wat meer mogelijkheden willen hebben om te kunnen vergaderen voor jeugdactiviteiten. En het komt soms ook voor dat meerdere groepen in één zaal moeten zitten, dan wel gescheiden door een gordijn, maar toch. Volgende slide graag. Een betere ontmoetingsruimte is ook een van de dingen die op het lijstje staat. We zouden graag willen koffie drinken als één groep. En dan zou het ook heel fijn zijn dat de koffie die in je kopje zit ook echt allemaal naar binnen gaat, in plaats van over de schotel. Het zou ook wel fijn zijn als de akoestiek daar iets beter zou zijn, zodat je elkaar wat beter kunt verstaan als je met elkaar napraat. Het betekent ook dat kleinere bijeenkomsten niet meer in de kerkzaal hoeven. En dat we ook als hier rouw- of trouwdiensten zijn, dat je dan een bijruimte hebt. Daar zijn opmerkingen over gemaakt, ook in onze gemeente. Het zijn toch dingen die in de huidige setting wat moeilijk te realiseren zijn. Nou, alles heeft natuurlijk zijn achterkant. Dat betekent ook dat een grotere kerk waarschijnlijk meer kosten veroorzaakt. Dat zal het geval zijn, maar dat moet dan wel redelijk zijn. En dan moeten we niet alleen kijken naar de huidige situatie, maar ook naar de langere termijn. Mag ik de volgende? Nou, wat hebben we nu gedaan in de afgelopen jaren? Er is gekeken naar onder andere vrijkomende Rooms-Katholieke kerkgebouwen. Die kenmerken zich vaak door weinig bijruimtes en we hebben eigenlijk niet een echte passende kerk kunnen vinden. Er is ook lang onderhandeld met de PKN over de Morgenster. U kent die kerk, we hebben daar ook gekerkt. Ik denk wel dat ik de mening algemeen verwoord als ik zeg dat er niet een algemeen enthousiasme over dat gebouw is. En in de tijd dat er onderhandeld werd, was de prijsstelling zeker te hoog. En de onderhandelingen waren lastig. Ik ga niet op de details in, maar uiteindelijk zijn we daar dan ook mee gestopt. We hebben toen in 2010 besloten om dit gebouw op te knappen. Er was duidelijk sprake van achterstallig onderhoud en ook ja, de optiek was niet meer helemaal up-to-date. Dus we hebben een nieuwe vloer gelegd, we hebben geschilderd, er is nieuw meubilair aangeschaft. Ook liturgisch meubilair hebben we bijeenkomsten over gehad en naar aanleiding daarvan ook aangepast. Aan het geluid is gewerkt en ook de screens hierboven zijn geïnstalleerd. En dat heeft bij elkaar ongeveer een 160.000 euro gekost, waarvan 80.000 verhuisbaar is. En de andere 80.000, daarvan denken we dat toch een flink stuk van dat bedrag wel zichtbaar zal worden als we ooit op een punt komen dat we dit gebouw gaan verkopen. Na enige rust in onderhandelingen en zoeken zijn er in de afgelopen periode weer toenadering geweest bij de PKN. En eigenlijk in een klein comité, dat waren eigenlijk Jan, Jaap en Johan. In Volendam zouden ze over de drie J's spreken, denk ik. kwamen de gesprekken op gang. Er zijn andere gezichten bij de PKN. Mensen die beslissingen kunnen nemen. En ik moet eerlijk zeggen, in die gesprekken is alles plezierig en op een realistische basis verlopen. De opstelling was ook duidelijk flexibeler en er kwamen ook nieuwe opties op tafel die voorheen eigenlijk of onbespreekbaar waren of zodanig hoog geprijsd waren dat dat voor ons niet in aanmerking kwam. Nou, die besprekingen hebben resultaat gehad en dat is waarom ik hier nu sta. De PKN is bereid om hun Johanneskerk aan ons te verkopen.
En in de onderhandelingen die wij over een principeafspraak hebben gemaakt, is er uitgekomen dat zij bereid zijn om dat te doen voor een bedrag van 1,2 miljoen euro. Let wel, dezezelfde kerk kostte een jaar geleden, toen wij onderhandelden, nog meer dan 1,8 euro. Miljoen euro. Bijna Freudiaanse verspreking, hè? Toen wij hebben gesproken, hebben we ook gezegd van goed, alles heeft een begin en een eind. We moeten, in het geval nemen we 12 maanden om te kijken of we die voorstellen ook echt in realiteit kunnen omzetten. Het is een voorstel en dat is ook de reden waarom ik nu hier bij u de eerste stap neem om het te presenteren. Ik kan u vertellen, hetzelfde gebeurt op dit moment ook in de Johannesgemeente. Alleen zal daar de boodschap toch wel wat, wat verdrietiger zijn. U weet misschien, de Johannesgemeente is een samenvoeging geweest van de Morgenster en de Emmausgemeente. Daar is toen al heel moeilijk geweest om te kiezen met welke kerk zij verder wilden gaan. De Morgenster is toen te koop gezet. Eigenlijk onverkoopbaar gebleken en nu zit de Kruispuntgemeente daarin. Maar nu wordt ook vanmorgen de Johannesgemeente aangekondigd dat ze dus ook dat gebouw mogelijk moeten gaan verlaten. Dus wij denken ook in al dit soort dingen waar bij ons misschien positieve gevoelens zijn, toch echt wel ook aan de PKN-gemeente. Want voor hun is dat echt een... Ik kom erop terug. Ja. Goed, volgende slide graag. Welke kerk is het nou eigenlijk? Nou, hij stond voorheen dus bekend als de Emmauskerk. Het is een gebouw dat vanaf 1962 in gebruik is. Dit is een foto uit een archief. Maar dat is hem dus. Mag ik de volgende? Hier nog een paar andere plaatjes. Het is adres Jan van der Wegenstraat in de wijk Woensel. Dit is een plaatje van de kerkzaal. De kerkzaal, daar staan nu allemaal stoelen in. Vroeger waren het banken. U ziet daar ook een plaatje van het orgel rechtsboven. En deze kerk heeft heel duidelijk een podium. Er zijn diverse zaalruimtes. 6 kleinere en een grote. De 2 bovenste plaatjes, dat is een grote zaal die grenst aan de kerkzaal. Kan ook worden ontsloten en daar zit een soort vouwwand tussen. Zij hebben daar vroeger ook avondmaalsvieringen gedaan. En onder ziet u een impressie van 3 zaaltjes. Er zijn er in totaal 6 van dit soort zalen. En de volgende slide die geeft een kleine weergave van de layout. De kerkzaal, u ziet daar die grote bijzaal die dus bij de kerkzaal kan worden getrokken. En je ziet daar in totaal 6 kleinere zalen. Maar die zalen die variëren tussen de 30 en de 50 vierkante meter. Dus zo heel klein zijn ze nu ook weer niet. Volgende slide graag. Ik heb een paar cijfers even voor u samengevat. Daar kun je toch wel heel duidelijk aan zien dat we met een ander formaat kerk te maken hebben. De grond is bijna 3 keer zoveel. De voetafdruk van het gebouw bijna 2 keer zo groot. En de kerkzaal is ook dubbel zo groot. Vroeger, toen er banken stonden in de kerkzaal, konden er meer dan 600 mensen in. Als je het met stoelen doet, dan kun je ongeveer op een 450 uitkomen. En op dit moment staan er rond de 200 stoelen opgesteld. En zoals de vergelijking wel aangeeft, wij hebben ongeveer 3 zalen. Hangt er een beetje vanaf hoe je telt, maar eigenlijk zijn het er 3. En de Johanneskerk beschikt over 7 zalen. Volgende vraag. Waar staan we nu in het hele proces? Kerkenraad en commissie van beheer zijn geïnformeerd. Ik heb daar een iets meer gedetailleerdere presentatie laten zien, waarin ook de financiële kant wordt uitgelegd. En we zijn met elkaar van mening dat er onderaan de streep een haalbaar verhaal is ontstaan. En omdat we denken dat het haalbaar is, hebben we gezegd, nu is ook het moment daar om de gemeente erbij te gaan betrekken. Maar u hebt natuurlijk veel meer informatie nodig. En dat gaan we dan ook doen. We hebben een aantal dingen georganiseerd die we de komende weken willen ondernemen. Eerste is aanstaande zaterdag is er een kijkdag in de Johanneskerk. Dus dan bent u allemaal welkom tussen 2 en 4. Dan zijn er mensen aanwezig om ook wat dingen te vertellen. En wat ik zelf heel positief vind, de Johannesgemeente heeft zelf aangegeven dat zij graag de gastheer willen zijn. Daarna, in de week van 27 en 28 juni, organiseren we 2 gemeenteavonden. In die gemeenteavonden gaan we dieper in op een aantal elementen die met deze zaak te maken hebben. We willen uiteraard veel meer vertellen over de financiën, zodat u duidelijk inzicht krijgt en ook gegevens hebt om een mening op te gaan vormen. Wat gaan we doen? We gaan gemeenteleden die niet aanwezig kunnen zijn tijdens deze gemeenteavonden schriftelijk informeren en ook vragen om een reactie. En ook na afloop van deze gemeenteavonden wordt gevraagd aan u wat u van het voorstel vindt. En de doelstelling is eigenlijk dat als dat lukt, als we voldoende meningvorming kunnen bewerkstelligen, dat we dan eigenlijk voor de zomer echt losbarst, dat we aan de PKN onze mening kunnen doorgeven. En dat we ook kunnen starten met de uitwerking van het plan. Want hoe eerder wij kunnen bekendmaken dat onze kerk te koop staat, hoe sneller het proces is. Want dat zal toch in de doorloop van het proces wel een van de belangrijke elementen worden om iemand te vinden die deze kerk gaat kopen. Ten slotte, dit lijkt echt een unieke kans om tegen een redelijke prijs een gebouw te kopen dat wel heel dicht tegen ons wensenlijstje aan ligt. Maar we realiseren ons ook, en dat is de praktische kant, dat dat samen kan vallen. We zeggen samen hoop dat het samen gaat vallen. Met het aanstellen van een jeugdwerker, een tweede predikant en dan dus een kerkgebouw erbij met wat hogere lasten. Dat heeft financiële consequenties. Aan de andere kant, we hebben ook als gemeente vaak gebeden om wijsheid in ons beleid rondom huisvesting. En we zitten nu in een periode waarin het economisch allemaal niet zo makkelijk gaat. Desondanks ligt daar nu de vraag op tafel, durven wij desondanks deze stap in vertrouwen te nemen? En ik zou daarbij ter afsluiting eigenlijk het credo ora et labora willen noemen, bid en werkt. Laten we in de komende weken bidden om wijsheid hoe we met dit voorstel om moeten gaan. En het werken betekent, laat ons ook ons verstand gebruiken met de informatie die we hebben en krijgen, om dat goed te verwerken. En dan denk ik dat het niet anders kan dan dat daar een goede beslissing uitkomt. Dank u wel.
Dat was echt het delen van kansen, denk ik, deze keer. De broeders en zusters van de Johanneskerk die hebben mij laten weten dat ze graag zouden willen weten of ik al iets kan zeggen hoeveel mensen er zaterdag zouden kunnen komen. Mag ik daar eens een peiling voor doen? Ja, dank u wel. Ik weet zo voldoende. Nog even voor de goede orde, de 2 gemeenteavonden. De data stonden op de sheets. We zullen van de week nog een mailtje rondsturen aan iedereen, dat u dat weet. Op elke avond wordt hetzelfde programma gedraaid, om het zomaar eens te zeggen. We willen ervoor zorgen dat u maximaal aanwezig kunt zijn. Want uiteindelijk moet u er ook over beslissen en voor betalen. Een prettige zondag verder.